Welkom bij Pretpark Profs, de wetenschappelijke pretpark podcast voor pretparkliefhebbers. Mijn naam is Pieter Cornelis en samen met Wim Strijbos bespreek ik ook deze week weer een wetenschappelijk artikel met betrekking tot pretparken. En dat doen we in Jip en Janneke taal.
Met deze week visitors, the roles of guests as customers, pilgrims, fans, performers and buddies in the theme park. Het hoofdstuk in Key Concepts en het is weer voornamelijk geschreven door onze grote bekende Salvador Anton Clavé.
Ja, dat klopt. En dat vond ik heel leuk. Ik denk, met heel veel plezier ga ik dit hoofdstuk lezen. En terwijl ik het aan het lezen was, heb ik nog een keer gekeken. Is dat nou echt door Salvador geschreven? Het leek me meer dat door Philippe was geschreven. Heel veel, behalve dan de Disney voorbeelden. Europa Park en een paar Duitse en onderzoek uit Duitsland en niks uit Spanje of zo. Dus ik heb echt nog een keer teruggebladerd van, wat ben ik nou weer aan het doen? Ja, nee, hij is toch echt door Salvador Anton Clavé is het geschreven.
Ja, en zou dat dan toch dit punt komen dat maar corresponding authors erbij hebben gezet, degene met de beste expertise hier of de meeste expertise hierin, los van of ze het nou geschreven hebben of niet. Het blijft een beetje een zweem van mysterie rondom de auteurschap van de verschillende hoofdstukken.
Ja, dat klopt. Dat hebben ze toen ook aangekondigd. Ja. En ik denk dat Salvador dan toch, waarschijnlijk heeft Salvador de onderscheid tussen die verschillende rollen, komt dat met name uit zijn koker of zo. Ja. Maar de invulling daarvan zal dan, ik denk vooral door Freitag en die Mittermeier gebeurd zijn.
Ja, ja.
Lijkt het op, maar nee. Het is een hoofdstukje over visitors.
Ja.
Bezoekers, zou het vertalen denken in het Nederlands.
Zonder bezoeker geen themapark, hè?
Nee, in essentie niet, denk ik. Hè?
Ik moet een keer terugdenken aan... we hadden toen het ook heel vroeg, toen ik een student was. Toen, heel vroeg.
Ja, de man is 40. Hè? 30, hoe oud ben je? 29. 30.
30. Toen ik net in Theme Park Management begon, hadden we zo'n Facebookgroep. En daar waren allemaal van die vragen ingesteld. En toen dacht iemand, ik zal ze eens hebben. Die stelde toen, wat is het belangrijkste punt binnen de hele pretparkindustrie? Toen had ik gereageerd, de bezoeker. Zegt hij, nee, dat is niet waar, want safety is het belangrijkste punt. Ik denk, ja, maar als je geen bezoeker hebt, hoef je ook geen safety te hebben. Dus was dat dan opeens, safety of de bezoeker?
Dat klopt. Maar safety, zo'n park moet gebouwd worden. En voordat de bezoekers komen, moet het wel veilig gebouwd worden. Dus je zou erover door kunnen lullen en zeggen, ja, die safety begins with me, safety first, dat soort principes. Maar ik zou ook zeggen, de bezoeker natuurlijk, hè, want zonder bezoeker doen we dat.
Ja, en dat was zo'n ding van, wil je gelijk hebben of gelijk halen?
Ja, nou ja, precies.
Pick your battles, denk ik dan. Nee, maar ik denk dat bezoekers inderdaad wel de spil zijn waar de hele industrie om draait. Want je weet, uiteindelijk pretparken en themaparken zorgen voor een bepaalde beleving bij bezoekers. En als er geen bezoekers zijn, ja, dan is het een op zichzelf staand iets waar je uiteindelijk niet bepaald doel hebt wat je nou met zo'n park wil. Dus nee. Bezoekers zijn voor mij wel echt...
Zonder meer. Het is eigenlijk een open deur en een no-brainer.
Juist.
Het grappige van dit hoofdstuk vind ik wel dat ze dan een verschil maken tussen de role of guest, S, en dan komen er vijf verschillende rollen die ze vervullen. En dat vond ik wel interessant. Daar heb ik eigenlijk nog nooit op die manier zo over nagedacht. Toen ik het hoofdstuk begon te lezen, toen begon ik me een beetje, merkte ik, te erger aan de stijl. En vandaar dat ik dacht van, Salvador, ben jij dat? het werd zo'n beetje geneuzelend. Geen Baudrillard kwam er weer voorbij. En Fjellman, noem al die gasten maar op. Vanuit die kritische hoek naar pretparken kijken. Of themaparken, amusementparken zoeken.
Ja, die kijken eigenlijk naar de bezoeken als hersenloos iets dat zich laat leiden door wat anderen bepaald hebben. Hè?
Ja, precies. Ja. En het is allemaal zo. De Disney... we doen niet de Disneyzation, maar de Disney's dat alles eigenlijk op zo'n stomzinnige manier wordt gemaakt, en zelfs Disney het nog zou kunnen begrijpen.
Ja, precies.
Dus dat verschil tussen Disneyzation en Disneyficatie. En dat het allemaal over die Disneyficatie gaat.
Ja.
Maar dat gaat eigenlijk uit van die hypodermic needle model, zoals we dat vroeger in de communicatietheorie zagen.
Dat moet je even uitleggen.
Ja, van, je hebt gewoon zo'n enorme grote injectienaald. En dus heb je een boodschap in zuiten en die spuit ik in je bovenarm of in je hoofd en dan neem je die klakkeloos over.
Ja, ja.
En zo is er ook heel lang is er inderdaad gedacht dat communicatie werkt, massacommunicatie. En dus in die lijn gezien zou je kunnen zeggen, ja, dan zou het themapark ook op die manier kunnen werken. Maar dat gaat uit van een hele passieve consument. En dat is natuurlijk niet meer zo.
Klopt.
Dus wat ik wel fijn vond is dat eigenlijk Salvador de introductie heeft gebruikt om aan te geven, oké, dit is een kritische opvatting over themaparken. Maar dat gaat ervan uit dat wij als consument heel passief zijn en niks te zeggen hebben. En dat alles op een onbewust niveau gaat en dat we eigenlijk gemanipuleerd worden en beïnvloed op een manier waar we zelf geen weet van hebben. Hij zegt, en dat is niet meer zo.
Nee.
Er zijn toch wel andere ideeën over en die moeten ook eens centraal stellen. En dat betekent dat je er op een andere manier naar kunt kijken. Dat er eigenlijk vijf rollen zijn die bezoekers kunnen vervullen.
Ja.
En toen dacht ik, ah, gelukkig, het is als intro gebruikt om een keer een fatsoenlijk kritisch geluid te laten horen, in plaats van mee te lullen op die lijn van die zoekens in de Umberto Eco's en de Baudrillard's. En overigens prachtige artikels en boeken schrijven, daar niks negatiefs over. Maar ja, wel iets negatiefs, maar vanuit een ander perspectief.
Juist. Het deed me een beetje denken aan dat punt dat Anna Snell maakte, dat proefschrift. Anna Snell heeft toen zo'n proefschrift geschreven over beleving, voor de love of experience. En haar belangrijkste kritiekpunt aan het begin van het boek is dan ook die hele belevingseconomie, die is eigenlijk altijd maar vanuit één perspectief behandeld. En dat heeft eigenlijk drie zwaktes. Dus ze zegt, er zijn drie perspectieven gekozen. Je hebt de environment-centered approach. Daarbij wordt er bij beleving gedacht, alleen als je kunt een omgeving vormgeven en mensen hebben precies dezelfde omgeving als of beleving als ik, degene die omgeving inricht, wil dat ze hebben.
Mm-hmm.
Ja, dat is natuurlijk onzin, want mensen, beleving is iets wat subjectief is. Dus jij kunt wel een bepaalde omgeving aanbieden, maar mensen hebben toch persoonlijke associaties. Zie je wel bij ons darkride-onderzoek dat we nu aan het doen.
Ja, zeker. Ja.
We hadden een respondent gesproken, die kon de wachtrij van Buzz Lightyear's Astroblasters nooit meer loszien van een bezoeker die hij ooit heeft zien kotsen.
En oh, ja.
Koppelt die wachtrij altijd aan een bepaalde walging. Maar dat is natuurlijk lang niet wat de ontwerpers van Disney willen dat je daar voelt.
Nee.
Dat is maar om aan te geven dat mensen echt wel meer een rijkere beleving kunnen hebben dan alleen datgene wat de ontwerper wil dat je hebt. Tweede was de effect-centered approach. En dat gaat echt puur over, we willen alleen maar positieve ervaringen en positieve zaken willen we teweeg brengen. Nou, als dat zo zou zijn, dan zou een meisje met zwavelstokjes nooit kunnen werken. Dan zit iedereen toch een traantje weg te pinken. En derde, dan zeggen ze, we hebben ook de encounter-centered approach. En dat wordt veel te veel gericht op de transactie. Dus eigenlijk een beetje Merlin. Jij komt binnen, je rekent af, duw je ergens doorheen. Daarna kom je nog door de souvenirwinkel en daarna is het wegwezen.
Oh, je bedoelt de Merlin Entertainment? Nee, ik denk dat Merlin denk ik tegenwoordig aan Toverland 7. Dat doe ik al sinds een paar jaar. Maar jij bedoelt Merlin als de entertainmentgroep van Lego, van Discovery, allemaal.
Juist.
Dat is dat park.
En daarin zegt ze ook, als je het vanuit dat perspectief bekijkt, ja, dan ga je de bezoeker inderdaad zien als een hersenloos iets, een object dat je door je attractie duwt waar je alleen maar geld uit trekt. Maar ze zegt terecht, mensen hebben echt wel meer in hun gedachtegang en hebben meer om handen als ze een bepaalde beleving ondergaan dan alleen dat. En eigenlijk precies hetzelfde punt wat hier gemaakt. De bezoeker kun je op meerdere manieren bekijken dan alleen een portemonnee.
Ja, precies. Nou ja, dat is de eerste gaat er wel om dat die bezoeker een portemonnee is.
Ja.
Misschien ook wel een van de belangrijkste in alle eerlijkheid. Want zonder die portemonnee is er gewoon geen business.
Nee.
En hoeft die bezoeker ook in die andere rollen niet terug te komen.
Nee.
Want ja, als Disney niet gebouwd kan worden omdat er geen bezoekers komen, dan kan het ook geen pelgrimage opleveren.
Nee, precies. Zullen
we het daar even over hebben wat dat dan inhoudt. Maar,
Dus we zeggen eigenlijk, je kunt de bezoeker op vijf manieren bekijken. Je kunt ze bekijken als klant, dus echt een customer. Ja, dan is het de wandelende portemonnee. Je kunt ze bekijken als pelgrim. Dus mensen met een bepaald doel die ergens naartoe gaan. Waar ze al een heel leven naar uitkijken. Je kunt ze bekijken als fans. Dat is ons zeker niet vreemd. Zeker in Nederland heb je eigenlijk best wel een grote fancommunity. Hè? Dan, rondom de Efteling.
Rondom de Efteling zonder meer. Ja, klopt.
Ja. Dus dat is voor Nederland al zeker niet vreemd. Je kunt de bezoeker ook bekijken als een performer. Nou, wat dat inhoudt, dat kijken we zo meteen. En je kunt tot slot, een beetje de rare, je kunt bezoekers ook als als een lijf zien, als een body in een pretpark. En wat ze daar precies mee bedoelen, daar komen we in het slot van de aflevering even op terug.
Oké, hoef ik nou nog niks van te vinden. Mooi.
Nee.
Ja. Heel goed. Ja, nou ja, dat is indelijk. Het is maar een kort hoofdstuk, hè? 15 pagina's. Ja,
precies.
Dus we zijn er vrij snel doorin.
Ja.
Wat kunnen we daarover zeggen? Misschien maar eens beginnen met de bezoeker als customer.
Ja, nou, misschien de volgende. Ik zag een leuke anekdote. Die zei, dat is er bij mij altijd ingeramd. Als je het over bezoekers hebt, je mag het nooit over klanten hebben. Je moet het altijd over gasten hebben. En dat is iets wat stamt vanuit de Walt Disney Company. Die eigenlijk altijd gezegd heeft, we moeten onze bezoekers als gasten beschouwen. Want voor een gast heb je een andere instelling dan voor een bezoeker. En dan komt er weer een hospitality principe bij kijken. Dus wij noemen onze bezoekers alleen maar gasten. En ik weet in Nederland, als je wel zegt, als je het over klanten hebt, dan zeggen ze, een hoer het klanten, pretparken, we hebben gasten. Dus,
Ja, maar gasten, dat zou kunnen. Maar gasten hebben ook, ooit heb je ook de connotatie bij gasten, want dat is een rare gast.
Ja.
Dus de gast heeft niet alleen de positieve connotaties.
Nee.
Maar het komt inderdaad vanuit je hospitality en er zit dat reciprociteitsprincipe, de wederkerige. Dat je die gast wil iets van jou en jij moet iets van die gast. Dus je moet voor elkaar iets betekenen eigenlijk.
Ja.
En dat wordt gelinkt aan Disney, maar ook al Six Flags heeft toen het tijd, schrijft hij ook in dat hoofdstuk, een programma opgesteld. En volgens mij komt dat uit Lucas. Ja, dat zie ik hier trouwens ook staan. Mm-hmm. Lucas, want Lucas heeft stage gelopen ooit gewerkt bij Astroworld. Hè. Dat was toen het tijd. Oh, ja. En daarna heeft hij bij Six Flags wat gedaan. Oh, Six Flags Astroworld heeft hij gewerkt. En die is hij toen getraind. En dat ging er al over de manier waarop de gasten moesten worden benaderd. Ja. En ze spraken er ook over gasten. You must remember, even though it may be just another workday for us, it's a very special time for our guests.
Ja.
Dus spraken daar ook al over gasten. Dus het is niet dat iets wat puur alleen bij Disney werd gebruikt. En ook al ver verleden werd dat eigenlijk bij Six Flags gebruikt.
Ja.
Zoals Six Flags ook ten grondslag heeft gelegen aan de Pay One Price Tickets systeem van Disney. Hè?
Oh, ja?
Tijd, ja, Six Flags is daar toen een tijd ooit mee begonnen. En, want Disney had de eerste die ABCDE tickets.
Klopt, klopt.
En zijn daarna overgestapt op die Pay One Price tickets. En dat kwam ook vanuit Six Flags. Dus misschien is het ook wel vanuit Six Flags overgenomen. Alleen Disney is zo groot dat ze uiteindelijk dit soort dingen kunnen gaan claimen en gaan coinen. Dus het lijkt dan dat ze gecoind hebben zo, maar misschien niet altijd recht.
Kreeg gewoon die Urban Legends.
Ja, precies.
Ja. Ja. Nou, dan gaan ze in het eerste deel gaan ze in op die bezoeker als wandelende portemonnee. Om het even plat te slaan.
Ja.
Maar goed, ze zeggen visitors as customers. Ja, dat is gewoon letterlijk een bron van inkomsten. Want in het hoofdstuk wordt er echt naar de bezoeker gekeken als ja, iets wat je kunt beschrijven aan de hand van een hoop achtergrondvariabelen. Hè? Dus je kunt geslacht, leeftijd, waar komen ze vandaan? Wat is de catchment area? Eigenlijk op een hele zakelijke manier wordt er dan naar de consument gekeken. Dus het wordt natuurlijk echt consument in plaats van de
Ja, en dat klopt. En op die manier wordt dat inderdaad benaderd. Van, wat geven ze uit? En kunnen daarin differentiëren? Ja, ik hou er wel van. Dat is eigenlijk wel de manier waarop ik altijd naar met de business bezig ben.
Ja.
Denk, ja, het was gek. Het is business. En dan gaan ze kijken, ja, wat is dan de leeftijd? Ja, ze komen hier met een onderzoek. En toen twijfelde ik al van, is dit nou van Salvador of is dat van Florian Freitag of zo?
Mm-hmm.
Maar er staat hier een nog niet gepubliceerd onderzoek uit Duitsland. Heeft duidelijk gemaakt dat de gemiddelde leeftijd van bezoekers was 28 jaar bij het ene park en 22 jaar bij het andere park. Ja, het is nog niet gepubliceerd, het artikel. Maar ik ben wel benieuwd hoe dat dan tot stand is gekomen.
Ja, dat vraag ik me ook af.
Ik weet in de tijd dat ik bij de Efteling onderzoek deed, toen zei Ronald van der Zijl, die toen dat tijd de fonds-juris was, zeg maar, die zei op een presentatie waar ik aan. We hebben op dit moment nog te weinig allochtone bezoekers in ons park. Want er was een vraag van hoeveel allochtone bezoekers hebben we nu? Ja, we hebben nog te weinig. Maar binnen 2 jaar willen wij een volledige weerspiegeling zijn van de Nederlandse bevolking.
Zo?
Ja, nou dat is knap. Want we zaten op nog geen 1%, dachten we. Alleen toen realiseerden we ons later van ja, die 1% dat weten wij niet. Want we merken ook dat die allochtonen, of mag je tegenwoordig allochtoon zeggen?
Weet ik niet.
Nee, weet ik ook niet. Ja, ik wil niet hier gedoe over krijgen. Maar mensen die oorspronkelijk vanuit een andere...
Mensen met een migratieachtergrond.
Met een migratieachtergrond zal het zijn. Maar die vulden die enquête van ons niet in. En dan hadden we altijd redenen, ook culturele redenen, had ook ooit met taal te maken. Zo. Dus we hadden eigenlijk een verkeerd beeld van de percentages. En zo geldt het ook met leeftijden, hoe je dat uiteindelijk van wie je dat meet.
En dan werk je nou met gemiddelde. Maar ja. Weet jij dat uit jouw tijd, of de leeftijdsverdeling of die normaal verdeeld is binnen pretparken? Een hele statistische vraag. Maar dat betekent eigenlijk dat je zo'n mooie gauskromme, klokvormige curve hebt. Je ken wel van die histogrammen, hè, waar je echt zo'n perfect piekje naar midden toe hebt. Maar is dat zo bij pretparken? Is dat normaal verdeeld, dat jij weet? Of...
Nee, dat weet ik eigenlijk niet precies. Ik twijfel nou ook. Ik probeer het voor de geest. Nou, we hebben nooit die verdelingen gemaakt. We hebben gekeken van... we hebben ooit geprobeerd in kaart te brengen van... met welk gezelschap ben je hier komen? En dan van al die mensen dat invullen. En dat was een nogal gepuzzel, omdat uiteindelijk... want we moesten ook met wegingsfactoren werken. En ik denk, ja, dat wordt een heel gepuzzel om dat voor elkaar te krijgen. Maar je ziet wel dat er ik denk dat het eerder bimodaal is.
Ja, dat je twee piekjes hebt.
Dat je twee piekjes hebt. Namelijk, en de verwachting namelijk ook bij het verschil hier tussen die 28 en 22 jaar, die hier noemen in Duitsland. Want als ik met die 22 jaar daarvan zeg, dat zijn dan de thrill seekers. Die zijn wat jonger. Maar als ik een familiepark heb, dan ga ik er met ouders met kinderen naartoe. En dan ben ik zelf 40, 45 en dan neem ik kinderen mee van een jaar of 10. Dus dan krijg ik een andere verdeling te zien.
Ja, precies.
Dus dat zal per pak hand zijn, denk ik.
De reden waarom ik het vraag is, want als je geen normale verdeling hebt, dan is het gemiddelde eigenlijk niet zo'n mooie maat om samen te vatten wat nou... Want je gebruikt het gemiddelde, dat is eigenlijk, je noemt dat in de statistiek een measure of central tendency. Ja. Daarmee geef je aan, grofweg genomen, hoe kun je nou het beste je bezoeker kenmerken? Maar als jij een verdeling hebt die niet normaal verdeeld is, is het gemiddelde helemaal niet zo'n mooie samenvattingsmaat. Dan kun je eigenlijk beter kijken.
Modus of zo.
Ja, de modus of de media. En, het statistisch geneuzel. Maar ik vraag me af of ieder dus inderdaad normaal verdeeld is of niet.
Ja, weet ik niet. Staat hier ook niet uitgehaald. En ik kan alleen op mijn Efteling kennis citeren op dat gebied. En daarvan heb ik het niet helder voor de geest in alle eerlijkheid.
Nee. Oké.
Maar ik weet wel dat het lastige wat ik ook hier toen ik dit las, denk ja, als ik nou naar abonnementhouders kijk, hè, hoe ga je daarmee om bij de Efteling? De Efteling heeft 100.000 abonnementhouders. Die komen 1 miljoen keer even grof weg. Hè?
Ja.
Dus tellen die dan voor 20% van de bezoekers mee?
Ja, weet ik niet.
Van de bezoeken? Of de bezoekers? Want als ze voor 20%, ze zijn 20% van de bezoeken.
Ja.
5 miljoen, 1 miljoen is dan 20%. Maar van de bezoekers zijn ze maar 100.000 ten opzichte van, was al zijn 4 miljoen of zo.
Ja.
4,5 miljoen. Dat is een heel ander percentage. Maar hoe zou je die dan mee laten wegen? Als je zegt, wat is de gemiddelde leeftijd van mijn...
Ja, nee, klopt.
Bezoek.
Klopt.
Ja, van de bezoeken is het dan anders dan van de bezoekers.
Ja, klopt.
Dus dan weet ik eigenlijk niet hoe ze dat hier gedaan hebben. Ik vond, maar goed, ze noemen je leeftijd. En omdat dat onderzoek onlangs is gedaan en nog niet gepubliceerd is, dacht ze, ja, we kunnen er iets aardigs over zeggen. Maar het roept bij mij meer vragen op dan dat het antwoord geeft.
Hier, idem.
Ja. Vervolgens zei ze van, ja, je kunt ook waar mensen dan vandaan komen.
Ja.
Maar wel economisch benaderen. Dus een profiel. Wat eigenlijk om gaat, ik wil een profiel van mijn doelgroep. En dan is leeftijd 1, maar ik wil ook weten van wat is de socio-economische achtergrond. Wat voor opleiding hebben ze?
Ja.
Wat verdienen ze? Speelt vaak een rol. Psychografische dingen als wat zijn de attitudes, levensstijlen, opinies, ideeën van mensen over bepaalde onderwerpen. Dus ik wil een beter profiel van mijn doelgroep hebben. Vaak maken we dan zo'n, hoort het ook weer, zo'n persona. Dat zie je wel eens ooit.
Ja,
van, Henk is 45 en die heeft een gezin met 2 kinderen en getrouwd met zijn vrouw en woont in een achterhoek, et cetera. En dit zijn zijn hobby's. En daarnaast hebben we ook Sjaan en die woont aan 3 achter hoog. Die heeft een wat lager inkomen. En op basis daarvan proberen de verschillende doelgroepen aan te spreken. Ik weet dat ze bij de Efteling ook doen. Ik meen dat ze toen een tijd, sprak vorig jaar iemand van de Efteling, dat ze 7 van die personas hebben. Dus eigenlijk 7 verschillende type personen die naar de Efteling komen. En dat is ook weer een soort van globaal, grof gemiddelde van wie is nou Wim? Nou, Wim is dan een hele slimme jonge man van 30 die ergens in verkeerd dorp woont. En zo hebben we een beeld van Wim.
Ja.
En Pieter is dan die andere een typje is wel ouder. En die moet je anders benaderen.
Ja.
Hoewel, moet je anders benaderen. Als het nou over Pieter en Wim gaat zoals wij hier zitten, denk je, die zou je op basis van leeftijd anders benaderen.
Ja.
Maar als je het op basis van psychografische kenmerken, dus levensstijl te doen, denk je, dan is maar de vraag of we ons anders zou benaderen. Want
juist,
wat wij zoeken in een pretpark is voor ons, dat is meer hetgeen wat bij ons samenbrengt dan de verschillen.
Ja.
En veel van dit soort profiel, kenmerken, die bij customers en visitors customer worden gesteld, die gaan uit van al dat soort kenmerken en de verschillen ertussen. Terwijl je moet volgens mij vooral opzoeken naar wat is nou in essentie overeenkomst. En waarom gaat iemand naar een bepaald themapark en wat bindt ze daarin? En daar zie je ook wel verschil in. Maar dat gaat over demografische, geografische, socio-economische kenmerken heen. Ik bedoel, als je de eerste onderscheid wat je zou maken als mensen, als je voor een themapark zou werken, is gaan mensen überhaupt naar een themapark of gaan ze niet naar een themapark?
Ja.
Zelfs met bier drinken. Als je bier wilt verkopen, dan doe je dat aan mensen die bier drinken. En die hebben, die kunnen 30 tot 50 zijn. Maar je kunt beter richten op een bier drinken van 30 tot 50. Dan is het gericht maar op iemand van 30 tot 50.
Ja.
Die dan geen bier drinkt. Dus het ligt aan welk kenmerk pak je eerst als je op deze manier gaat.
Ja, de grootste gelijke deler. En,
maar die zit wel op het psychografische volgens mij.
Juist, dat denk ik ook.
En op de motivatie en echt eigenlijk bijna op gedragsniveau. Want je kunt ook op gedragsniveau kun je uiteindelijk segmenteren.
Ja.
Dus het gaat hier eigenlijk een beetje over die segmentatie. En dan één aspect, en dat is wel een hele belangrijke, is dat geografische. Dus waar komen ze vandaan? En dan werken ze met catchment areas.
Ja, voor de inheemse bezoeker. Hè? Want ze hebben ook over toeristen. Dus ze maken wel echt een duidelijk onderscheid. Je hebt een, de toeristenmarkt. En je hebt de
Resident
market. Ja. Ja, dus de omwonenden, zeg maar.
Ja.
Dat was ook een duidelijk verschil tussen.
Ja, en dan zijn we eigenlijk van afhankelijk van het soort park, maar tussen de anderhalf en twee uur is de het catchment area. Dus hoeveel procent komt nou uit één uur? Hoeveel procent komt uit één tot twee uur? Ja. En op basis daarvan kun je het zeggen. Nou, dat hebben ze dan ook gedaan. En daar hadden ze hier een onderzoek aan van Fichtner. En volgens mij is dat die Fichtner, zie ik hier. Some parks, well-established theme parks, often have a catchment area of up to 4.5 hours. Vind ik heftig.
Dat vind ik ook heftig, ja.
En volgens mij is die Fichtner is die professor die altijd het parkonderzoek voor de Europark doet. Want ik heb een keer een tijd ik bij de Efteling werkte, heb ik met hem gesproken. Want wij deden toen onderzoek bij de Efteling. Mm-hmm. naar gastenvreden en zo. En toen wilde ook wel eens weten hoe dat bij Toverland, of bij Toverland, hoor mij nou weer, bij Europa Park was. En toen zat ik met die Oer Fichtner zat ik aan tafel. En ik ken die man niet, maar het was al een beetje een grijze man. Die deed er alle onderzoeken. En die had toch wel heel interessante dingen te melden. Omdat hij zei, ja, zoals jullie dat doen, ze werken bij ons niet. Want wij hebben drie verschillende landen. We hebben Frankrijk, we hebben Duitsland en Zwitserland. En in Frankrijk moet je dat op, zijn ze gewend op een andere manier te meten.
Ja.
Ik weet het niet meer hoe, maar daar zijn ze geneigd van -5 tot +5 of zo. Ja, terwijl wij werken van 0 tot 10 of zo. Dus,
ja, klopt. Dat
zijn wel interessante dingen waar wij toe mee kwam.
Ja, nou, ik heb dat één keer gehad. We hebben een onderzoek dat we deden. Toen hadden we een meetschaal gebruikt van hoe goed vond je deze beleving nou? Op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 goed is en of 0 slecht is en 10 goed. En toen, dat was een internationale groep bezoekers. En toen kwamen er een aantal Duitsers naar ons toe. Die zeggen van ja, maar dit is heel counterintuitive voor ons. Want voor ons is een 0 een goed cijfer en een 10 een slecht cijfer.
Dus, bij Duitsers?
Ja, bij Duitsers.
Oh, dan zou hij dat voorbeeld ook wel genoemd hebben. Ja,
ja dus dan denk ik van potverdomme, daar gaat de validiteit van mijn schaal. Toen hebben we echt...
Nou, plus wat interessant is, maar dan gaan we het over onderzoek hebben. Vinden wij zelf heel leuk. Maar als je het hebt over schalen, we gaan ervan uit dat het een ratioschaal is, wat niet zo is.
Nee, het is een intervalschaal. Ja.
Het is een intervalschaal, ja.
En eigenlijk ordinaal.
En eigenlijk ordinaal. Ja. En wat dat wil zeggen, ordinaal wil zeggen dat een bepaalde volgorde zit. Ja. Een eentje is minder dan een 0, een 2 is meer dan 1.
Ja.
En interval zegt dat het verschil tussen 1 en 2 dat net zo groot is tussen 8 en 9.
Ja.
En ratio zegt dat ook nog een vast nulpunt is. Hè?
Ja, precies.
En wij gaan er eigenlijk vanuit dat het laatste het geval is. Of in ieder geval dat het interval is. En dat en dan mag je gemiddelde pakken.
Ja, klopt.
Dus de leeftijd kun je zeggen, iemand is 28 gemiddeld. Alleen, wij geven hier ook les aan Koreanen. Hier bij Fontys, internationale studenten. En ja, daar is verschil tussen een 8 en een 9 is echt heel anders dan tussen een 9 en een 10.
Ja, precies.
Want 8 en een 9, dat wij denken, je hebt een 8 of een 8,5 gehad, heb prima gedaan. Nee, dan dat is gewoon, begint vanaf de 9 begint het pas echt te tellen. Alles rond is zwaar onvoldoende, zeg maar. Dus die konden niet thuiskomen, want dan kreeg ze geen studiefinanciering niet meer betaald door de ouders. Als ze lager dan bijna een 10 scoren. Dus ja.
Dat klopt.
Nou, Oer Fichtner. Die had er een leuke verhandeling over. Realiseer ik me nou. Verder kun je kijken, hoe komen mensen bij het park? Dan zeggen ze, ja, 89% kwam in dit geval met een auto. 6% met een bus. 2% met fiets. Ja, dat is natuurlijk ook belangrijk. Van wat voor soort park heb je? Waar lig je? Lig je in de stad?
Ja.
Of lig je in de buitenwijk? Of lig je in het natuurgebied? En het verschil tussen overnight stay en dagbezoek. Dat is ook heel bepaald. Dus op die manier wordt eigenlijk naar...
Eigenlijk alles vooral om economische haalbaarheid in kaart te brengen. Hè? Dus waar moet ik de markt aanboren? Hoe kan ik die markt het beste benaderen? Eigenlijk om het economische gewin zo groot mogelijk te maken. En dat zit ook echt verankerd in dat perspectief van een bezoeker als consument.
Ja, dus ik moet goed snappen. Wie is die dan? Wat is het persoontje erachter?
Ja.
En dat er ook liefst geld aan hangen. Van hoeveel geeft hij dan uit? Hey, ik zie dat de persoontje A die geeft gemiddeld bij ons park 40 euro uit. Persoontje B die geeft 30 euro uit.
Ja.
Ah, daar zit hij achter. Hoe komt het dan? Op die manier met database en de consument echt als inkomstenbond zien.
En dan zeggen ze hier, yet despite such purely economic considerations, dus ondanks die puur economische benadering, moeten themaparken ook rekening houden met de bezoeker op andere manieren. Want uiteindelijk komen ze ook binnen de parkgrenzen. En dan moet je ze echt wel op een andere manier behandelen dan als een wandelende portemonnee.
Ja, nou gelukkig. Dat is ook wel doorgedrongen bij de meeste parken. De meeste parken. Want ik heb niet het idee dat het overal gebeurt. Ik weet nog steeds de eerste enorme frustratie. Ik had, ja, er was inderdaad een Merlin Park in Gelderland. Ik weet niet, 15 jaar geleden of zo. dat ik bloedheet was. Dat we daar met gezin aankwamen bij een park. En dat er een wachtrij stond bij de waterattractie van 1,5 uur. Maar dat staan ze gewoon met een handheld een kast, zoiets, een dingetje. Een pinapparaat stond er van, nou ja, voor 7,5 euro mag je gewoon niet afsnijden. Ja. Denk, het is business. Maar dit voelt toch in mijn totale beleving niet fijn. En ik vraag me af of mijn gasttevredenheid nou uiteindelijk... wat dat doet en wat het betekent voor mijn word of mouth en voor mijn repeat visit. En uiteindelijk ook voor mijn spanning op termijn in deze parken.
Dus eigenlijk is te economisch kijken is ook te korte termijn denken.
Ja, dat noemen ze dan pound foolish, penny wise pound foolish. Hè? Een beetje op korte termijn lijkt het heel slim, maar op lange termijn is dat niet zo. Precies. Maar ja, je moet wel die lange termijn uiteindelijk. Juist. Moet je wel bereiken en dat doe je door de korte termijn. Dus dan krijgen we die discussie. En het is, die Merlin parken lijken het op een aantal punten toch echt niet zo slecht te doen. Dacht ik dan ook weer te moeten zeggen. Dus, ja.
Hey, het eerstvolgende perspectief dat ze aannemen is... je kunt ook naar de bezoeker kijken als een pelgrim.
Ja.
What the hell is dat?
Ja, dat is een beetje een rituele transformatie. Hè? Dat je, zoals je... ze gaan een pelgrim naar Mekka of een pelgrim naar Compostela. Hoe heet het ook weer daar in...
Santiago de Compostela.
Santiago de Compostela. Ja. Op voettocht en dan wil je dat... En dan kom je dichter tot jezelf, als ik het even heel plat sla.
Precies. Komt eigenlijk een beetje voort uit echte toerismewetenschappen. Hè? Ja. Helemaal aan het begin maakte die een mooi onderscheid tussen enerzijds mensen die echt op vakantie gingen. Als een soort pelgrimage op reis gingen met een hoger doel. En dat vergelijken ze dan met die van
de Grand Tour was dat.
De Grand Tour. Maar ook los daarvan bijvoorbeeld mensen die naar een klooster ergens in China gingen om daar aan zichzelf te werken. Nou, dat was echt een pelgrimage, want dan had je een doel waar je naartoe ging. En daar moest alles voor wijken. Hè? Ja, het is een zware tocht, dus... des te langer de reis, des te beter ook nog. Want dat zal dat doel alleen maar beter maken. En toen is er op een gegeven moment een kinkslag gekomen. Dan zeggen ze, ja, maar echt niet. Iedereen gaat met dat perspectief op vakantie. En toen is Cohen, geloof ik, toen gezegd. Ja, je hebt eigenlijk 5 verschillende modussen van vakantie. Waarbij die pelgrimage echt maar 1 van de verschillende 5 is. Maar dat pelgrimage, dat pilgrim gedeelte... is altijd een beetje blijven hangen in die toerisme literatuur. En dan zie ik het woord hier ook weer voorbij komen...
Tegenwoordig zijn de nieuwe kathedraal aan het worden. Waar je vroeger naar een kathedraal ging om je geloof te beleiden. Ga je tegenwoordig naar een themapark om een soort van geloof te beleiden.
Ja. En dan dat van het consumentisme, ja.
Nou ja, en dan wordt hier Disney als voorbeeld genoemd. Van waarom ga je dan naar Disney? Ja, een sociale utopie, nostalgische utopias. Dus ja, het is een sociaal, ik bedoel, het is een hele mooie... sanitized omgeving waar een bepaald groep mensen komt en waar je fun en happiness vindt. En...
Nou, in zekere zin, want toen ik stage liep bij Disney, toen hoorde je wel echt dat sommige families in Amerika sparen echt jaren om uiteindelijk naar Disney te kunnen. Dus Disney wordt daar toch wel, of in ieder geval Walt Disney World, wordt dat toch wel als een soort summum gezien van alle mogelijke vakantieopties wat je zou kunnen hebben als Amerikaan. En dat gaat er waarschijnlijk omdat het bepaalde familiewaarden aantast, of aanraakt, sorry. Disney is natuurlijk op en top Amerikaans, dus het zal ook wel zich verhouden tot bepaalde waarden van de Amerikaan, waarom Disney World zo'n hoog aangeziene vakantiebestemming is. En dan krijgen ze inderdaad mensen die daar jaren voor gaan sparen. En dat is een beetje vergelijkbaar met de reis die een pelgrim af moet leggen om uiteindelijk bij zijn doel te komen. Wat in dit geval dus geen klooster is of een bedevaartsoord. Maar dus een vakantiebestemming die hoofd staat aangeschreven.
Ja, nou, ze maken hier ook een mooie quote. Dat van Schetzler uit 1993. Die zegt van it's even argued that the aspiration of turning utopia into reality of testing theory and practice had been rooted in America's self-perception from the first day that settlers had set sail from the new continent. Dus de settlers, dat zit eigenlijk van dat feit, die oorspronkelijk Amerika zijn binnengegaan en zijn verder gaan ontdekken en ontwikkelen. Dat daar al in hun systeem zat van ja, dit is wat we hier. Dit is wat zoeken, zat bijna in hun DNA. En dat, dat zie je bij die Amerikaan terug. Dat ze zeggen, ja, ik moet een keer naar Disney geweest zijn.
Ja, precies. Anders tel je niet meer mee.
Ja.
Ja. Vraag me af of dat hier in Europa of dat pretparken ook zo'n vergelijkbare status hebben.
Ik denk dat de Efteling toch in Nederland komt. Hoor.
Ja, klopt. Ik bedoel, welke Nederlander heeft geen foto dat hij op de paddenstoel zit in de woonkamer hangen?
Nou, ik sprak vorige week iemand. En ik zei, kom op. Ik zei, daar meen je niet. Ja, maar wat was dat nou? Dat was hier gewoon hier in Tilburg, hè? Ik zei, dat kan niet. Die woont hier in de buurt. Ik zeg... Er is iets fout aan in je opvoeding. Ja. Maar dat zit er dus bij mij zit het dan ook al zo in mijn systeem. Dat ik denk, ja, het is gewoon iets fout aan je opvoeding. Als je niet bij de Efteling bent, je bent ooit bij de Efteling geweest. Je had er een foto's hebben van een op zijn paddenstoel met muziekje. Nee, hoor. Dus ja, ik denk dat Efteling wel in die buurt komt. Ja, verder is het...
Dat is wel grappig, hè? Dus als je dan niet geweest bent, dan heeft dat bepaalde gevolgen voor hoe je naar die persoon kijkt. Dus het heeft ook sociale gevolgen.
Ja, ja nee, die heb ik gewoon uitgesloten, heb ik geblokt. Staat op de zwarte lijst, die hoeft niet meer te spreken. Kom, zeg. Ja.
Maar ik denk, je hebt... Weet ik wel, vond ik wel mooi, als Olaf Fuchs, als die presentaties gaf, dan begon hij zijn presentatie altijd met... Ja, ja. Wie van jullie is er nog nooit naar de Efteling geweest? Dan durft natuurlijk niemand zijn hand op te steken. En dan zegt hij, ah, dat is nou jammer, want ik had hier twee kaartjes van degene die nog nooit in Efteling geweest was.
Ja, dat klopt. Ja, ja, ik heb een hoop van die presentatie van Olaf meegemaakt. Hij had inderdaad zijn boekje had hij bij zich met kaartjes ja. die hij dan uitdeelde. Maar meestal dus niet, want niemand stak zijn vinger op inderdaad.
Nee, precies.
Ja.
Nou, dus ja, op die manier kun je ook naar een bezoeker kijken als een soort pelgrim die eindelijk bij zijn... al lang gewenste bestemming aankomt.
Ja, wat ik wel jammer vind bij dit stuk, wat ze dan beschrijven, is dat het eigenlijk... dat is heel beschrijvend. Dan zeggen ze dan van, oké, dat is de manier waarop mensen naartoe gaan. Waarom ze naartoe gaan. Maar hoe je daar dan mee om moet gaan. Want dat is echt iets diep geworteld. Iets heel essentieels. Iets existentieels zelfs, bijna. Dat betekent wel iets volgens mij, hoe je met die bezoeker omgaat. En wat hij bij jou, wat je zoekt. Dus ik ben dan weer geneigd om dat te trekken naar die customer kant. Naar die economische kant. Denk je, ja, maar dat soort gasten. Ja, gasten in die connotatie van rare gast. Maar dat soort gasten, die zijn heel bijzonder. Daar moet er toch iets mee?
Ja, ja, zou je wel denken.
Ja, dat belicht hij eigenlijk niet. En zeg maar die experience kant en de economische kant. Dus wat dat betreft doen ze het vrij...
Beschrijvend weer.
Beschrijvend, ja.
We inmiddels wel gewend zijn van het boek.
Ja, ja, klopt. Dus, ja.
Ja. Er zijn wel ook over rare gasten gesproken. Je hebt ook een groep die, nou niet per se raar zijn, maar die er vaker komen dan de gemiddelde personen. En dan hebben we het echt over...
Ja, precies. Fans.
Ja, ja. Dus ze zeggen hier ook... themapark fans. Je ziet weinig toeristische bestemmingen met zo'n grote fan communities als de themaparken.
Ja.
En zou ik het hier een beetje op aan intellectual property en dat je daar met name fans van hebt en die zich dan uiteindelijk naar de pretparken verschansen om daar eindelijk in de Wizarding World of Harry Potter te zijn. Maar dan missen ze een hoek, denk ik. Want je hebt ook mensen die echt puur fan zijn van het product themapark.
Ja.
En vaak dan een park specifiek. Heel veel Efteling-fans, ook heel veel Europa-park-fans. Ja, en die zijn er niet per se fan, omdat ze fan waren van een bepaalde IP die nu eindelijk in dat park wordt tentoongesteld. Dus ik denk, ze zeggen hier, of ze boren het stuk ook aan met ze zeggen wat... unsurprisingly, the most visible fan communities are those connected to parks owned and operated by big conglomerates, namely Walt Disney Company en Universal. Nou, dan hebben ze echt niet langer verder gekeken dan de neus lang is.
Nee, Fico, ik denk dat ze hier een ander onderscheid hadden kunnen maken. Dus je hebt inderdaad, je hebt fans van bepaalde parken. Voor de Efteling, Toverland, Europark wordt hier genoemd. Je hebt ook fans gewoon van parken als zodanig. Gewoon de pretparkfans. En ik vind het gaaf om in een pretpark, een themapark te zijn.
Ja.
Maar je hebt ook fans die zijn weer een bepaald type attracties. De rollercoaster fans. En dus die al die rollercoasters afgaan en afvinken. En dus... Ja, ze zouden er een onderscheiding kunnen maken. En ik denk dat als je op de marketingafdeling van een park werkt als Slagharen, dat je en je zegt gewoon een dag organiseren voor fans, dat je gaat differentiëren van wat voor soort fans hebben. Nou, we hebben fans van Slagharen, we hebben fans die rollercoaster fans. Wie zijn welke zijn dat allemaal? En we hebben fans voor, nou, dus meer differentiatie. Dat zou inderdaad handig interessant zijn.
Zou leuk zijn om maar eens een etnografisch onderzoek naar te doen. Dus dat je echt gaat kijken, nou, goh, die fancultuur, wat speelt er nou een beetje? En dan kun je die echt onderverdelen in... eigenlijk zoals we straks over die bezoeken hadden, kunnen we die nou onderdelen in een paar groepen met een bepaalde gemene deler? Heb je zo ook fans die je kunt onderverdelen in bepaalde groepen een aantal gemene delers?
Ja.
Want wat ik zelf altijd opmerk als je het over pretparkfans hebt, je hebt fans, die vinden alles prima. Die maakt niet uit, pretpark doet dit, geweldig. Pretpark doet dat, geweldig. Pretpark neemt een andere wending, nog meer dan geweldig. En je hebt een groep pretparkfans die zijn echt wel heel serieus bezig met de pretpark. En bijna dat het zuur begint te worden. En die elke schreden die een pretpark zet, dat die met heel veel vergrootglazen worden bekeken. Want het zou toch maar eens het gedachtegoed aantasten van. En dat is wel echt een onderscheid tussen mensen die alles klakkeloos maar aannemen en mensen die echt kritisch zijn op elke vierkante millimeter die een park verder uitbreidt.
Ja. Maar ja, zit daar niet die dimensie van die authenticiteit onder? Van, en die emergent authenticity die we eens ooit hebben genoemd. In hoeverre is dit nou is dit nog het oorspronkelijke Efteling? En in hoeverre is dit nog het En past het nog bij het gedachtegoed zoals het ooit oorspronkelijk bedoeld is geweest?
Precies, ja. Ja.
Nou, maar heeft daar Rebecca Williams geen onderzoek naar gedaan? In dat boek Fandom.
Is ook heel erg IP-based, hè?
Ja, dat wel. Ja, dat klopt. Ja.
Het gaat eigenlijk over Harry Potter fans. En,
ja, met name. En die wordt hier dan ook weer aangehaald. Hè? Die, met name die Harry Potter en die IP's, die intellectual property van Disney en Harry Potter Universal. Of hoe heet het? Star Wars en zo.
Ja.
En dat je dus gebieden gaat ontwikkelen waar fans ook weer fan zijn van een bepaald gebied.
Ja, ja,
dus ik heb Star Wars fans. Dus eigenlijk heb je, als je deze paragraaf opnieuw zou mogen schrijven, zou je zeggen, ik heb een bepaalde gradatie. Ik heb enerzijds heb ik fans voor van bepaalde merkenparken. Mm-hmm. Van de Efteling, Toverland, Europa, ik noem maar even. Ik heb fans van bepaalde type attracties. Ik heb fans over het park heen. Van gewoon in generieke zin.
Ja.
En dan heb ik daar binnen dat doorheen nog fans van bepaalde franchise, van bepaalde content, IP.
Juist.
Ja, dat is misschien wel interessant om daar eens op door te onderzoeken wat het allemaal betekent.
De vraag is, dat heb ik wel, wat heb je daar uiteindelijk aan? Want je kunt dus inderdaad al die fans in kaart brengen. Wat ben je daar wijzer mee? Als we daar zouden nou eens over filosoferen.
Ja, interessant dat jij die vraag stelt. Puur wetenschappelijk gezien zou je er heel veel aan hebben.
Ja.
Want zo is dit boek eigenlijk een beetje opgesteld. Ja, wat het praktische nut is, dat weten we niet precies. Maar het is toch interessant om te weten.
Ja.
Als ik het even heel chargeer en plasma.
Ja.
Ik denk dat je... daar komen we eigenlijk op een opvatting van hoe je met merken en met doelgroepen moet omgaan. Deze, zoals ik nu belicht, is het dat als ik mijn consument centraal sta, dat ik gewoon goed moet begrijpen wat die consument is. En hoe meer gelaagdheden ik daarin vind en hoe beter ik zijn gedrag kan begrijpen, hoe beter ik producten kan ontwikkelen die daarop aansluiten.
Ja,
en waardoor mijn markt potentieel groter wordt, meer mensen naar het bar komen, ze meer gaan besteden.
Ja.
Dus dat is eigenlijk een beetje de consument centraal stellen en mijn producten, diensten, experiences daarop aanpassen.
Ja.
Dat is één opvatting, dat is eigenlijk zeg maar outside indenken. Van ik denk naar buiten, naar mijn doelgroep en trek dat als ware naar binnen. Van oh, dan moet ik mijn product, diensten, experience aanpassen aan die doelgroep. De andere is inside out denken, daar geloof ik echt veel meer in.
Mm-hmm.
En dat is dat je zegt, ja jongen, het maakt me niet uit of jij 30 jaar bent en wat voor opleiding je hebt. Ik heb hier een dienst. Ja. Ik heb hier een experience en daar geloof ik in. Ik heb vanuit een bepaalde visie heb ik gewerkt. Dit is het merk waarvoor ik sta. En als je me leuk vindt, dan word je mijn vriendje. Dan volg je me maar. Dus dan heb je veel meer volggroepen in plaats van doelgroepen.
Klopt.
Dus bij outside-in heb je te maken met doelgroepen. En bij inside-out met volggroepen. Dat laatste geloof ik eigenlijk in. Je hebt bepaalde gedachtegoed, een visie, missie, kernwaarden. Hier sta ik voor. En als je dat gaaf vindt, dan sluit je aan. En ik ontwikkel gewoon mijn gedachtegoed verder. Conform mijn kernwaarden. Geef ik er meer invulling aan. Ja, dan gaan steeds meer volggroepen, steeds meer mensen gaan het leuk vinden.
Ja.
Uiteindelijk moet die twee dingen bij elkaar komen. Dus ik moet niet op een eilandje uiteindelijk belanden. Ik moet wel zorgen dat ik aansluiting hou met mijn volggroepen. Dus daarvoor moet ik ook wel weten wie zijn dat dan precies.
Ja, precies.
Maar het is wel een heel andere opvatting van hoe je daarmee omgaat.
Ja, ja, klopt.
En dat was eigenlijk wel leuk geweest. Ja, we zitten daar nu zo'n beetje over te filosoferen. Als je hier ook nog had meegenomen. Dus de zeg maar de volggroepen. Dus een customer, die customer wordt eigenlijk benaderd als een doelgroep.
Ja.
Als je ook als volggroep kunnen. En dan zeg je van, weet je, bij het themapark, daar komen gewoon mensen omdat ze mijn gedachten gaaf vinden.
Ja, klopt.
Dat neigt dan een beetje naar de pelgrimage. Maar zo sterk is het niet. Die pelgrimage is echt een ultieme, bij een existentiële benadering.
Ja, he? Klopt, klopt.
Maar bij volggroep zit het, dat zit ergens tussen de fandom en de pelgrimage in misschien wel.
Ja.
Of overlapt het. Dat is een iets andere dimensie, maar dat heeft wel mee te maken.
Ik vind persoonlijk ook wel dat je wat meer met volggroepen zou mogen werken dan met doelgroepen. Want als je alles te veel afstemt op wat mensen al willen en de verwachtingen die ze hebben, ja, dan krijg je dat windtunnel-effect.
Ja.
Dan krijg je precies wat mensen inderdaad verwachten en dan zul je de verwachting nooit meer kunnen overtreffen.
Nee.
Ja.
Nou ja, en het vinden mensen weten gewoon niet wat ze willen. Nee. Want ze moeten ermee geconfronteerd worden en zeggen, wow, dat was gaaf.
Juist.
Ja, dat klopt. Heeft een Imagineer bij Disney heeft dat bedacht. Die had gewoon die had een fantasiewereld. Die had echt een creatie. Die had iets voor ze op zijn netvlies staan. Denk, nou, dit is gaaf. We zitten gewoon te maken. Daar gaan mensen gaaf vinden. Nou ja, zoals Tom van de Ven de Droomvlucht heeft verkocht. Hè?
Ja.
Gewoon een paar van die aquarellen. En dan vragen aan de Raad van Commissarissen van...
Neem de dames mee. Ja,
wat vind je ervan? Ja. Zou je erin gaan? Ja, ik vind het wel gaaf. Nou, welkom dan.
Ja, ja.
En neem de dames mee. Precies.
Ja, precies.
Dat is af van de letter eigenlijk. een soort van concepting.
Ik begrijp trouwens dat, of dat ik zag op Looping iets voorbij komen, in ieder geval op Twitter, dat er nu wat van die pagina's uit dat conceptvoorstel van Droomvlucht, dat die nu te zien zijn in het Efteling Museum. Die zouden waarschijnlijk altijd al gelegen hebben, maar nu zijn ze wat gereshuffled en liggen ze in één keer op de voorgrond. En dan zie je echt in die dat hele oude kalligrafische lettertype dat Tom van de Vender allemaal van die beschrijvende teksten heeft geschreven. De aquarellen liggen er niet naast, maar ik kan me zomaar voorstellen dat deze teksten bij die aquarellen gepresenteerd zijn.
Ja, ja, en daar zullen de fans dan met name wel op afkomen.
Ja.
Want dat Efteling Museum is eigenlijk voor de fans. Dat is niet zozeer voor de reguliere bezoeker, in mijn optiek. Het is vooral voor de fans en voor een verdiepingsslag.
Ja.
En om je heritage wat meer body te geven. Van kijk, er is er een plek waar we echt de essentie van ons merk te pakken hebben. En laten we niet meer los. Dus je kunt altijd, daar kunnen ze altijd op terugvallen. En die functie heeft volgens mij ook nog.
Ja, en dat ik dat dat me dat weer is opgevallen, dat verraadt ik ook wel stiekem nog ergens een pretpark fan ben.
Ja, wel. Dus, ja. En die vaak ook pretpark gekjes worden genoemd. Dat vind ik dan weer eens een negatieve connotatie. Denk ja, je kunt toch een gave hobby hebben dat je het gaaf vindt om naar pretpark te gaan. Dan hoef je natuurlijk meteen een gekje te zijn. Ook al ga je 100 keer naar pretpark in de achtbaan zitten, ja, dan doe je dat.
Ja.
Ja. Fans. Ja. Nou, dat is dan de derde groep, denk ik. En dan hebben ze nog een visitor as performers.
Ja.
Bedoel ze daarmee?
Ja, dat gaat erom dat bezoekers niet alleen als echt de gasten op een bepaalde plek zijn, maar dat ze ook onderdeel uitmaken van die plek voor andere gasten. En jij hebt het wel eens gezegd, een pretpark is helemaal niet zo leuk als het rustig is. Dus het is veel leuker als er wat gezellige drukte is, want het feit dat het gezellig druk is, draagt ook bij aan de beleving. Maar ja, dat gezellige drukte zou er niet zijn als die andere bezoekers er ook niet zouden zijn. Dus in zekere zin hebben bezoekers ook een bepaalde rol, want uiteindelijk is een performer speelt een rol, binnen het overbrengen van die beleving op andere gasten. Dus bezoekers kunnen een bepaalde rol aannemen, wat dan weer een effect heeft op de beleving van andere gasten.
Ja, ja, daar geloof ik inderdaad heel sterk in. Ik denk dat daarom ook belangrijk is dat je heel goed vanuit een design day gaat rekenen. Als je een park gaat ontwikkelen, voor hoeveel bezoekers gaan we dit nou doen? Je wilt niet dat het te groot is, je wilt niet dat het te klein is, je wilt echt die optimale mix. En daar spelen die andere bezoekers inderdaad een belangrijke rol in.
Ja.
En die performer, wat ze hier niet beschrijven, maar die performer kan ook zijn dat ik gewoon mijn eigen, via een QR-code, mijn eigen code bestel, dat ik die zelf afhaal en dat ik een beetje zelf voorzien in het park ben.
Ja.
Dat belicht ze eigenlijk niet. Het gaat meer vanuit de fun kant en de experience kant, dat je onderdeel bent van de van de beleving van die andere gasten. Bijvoorbeeld dat je foto's maakt.
Ja.
Of dat je als model staat.
Je kunt ook op een andere manier een rol vervullen. Dat is namelijk in het bezoeken van een bepaalde attractie. Ik weet bijvoorbeeld in Symbolica heb je de bepaalde rol dat je op audiëntie gaat bij de koning.
Ja.
In Villa Volta heb jij de rol dat je de vloek gaat opheffen van Hugo. Eens kijken of jij inderdaad een ziel hebt.
Schone ziel.
Ja, een schone ziel hebt. Waar meer in de Disneyparken, daar heb je vaak een rol krijg je aangemeten als bezoeker in attractie. Ik vraag me nou af in hoeverre mensen zich dan ook echt helemaal die rol aanvoelen en zich ook zo gaan gedragen.
Dat zeggen ze hier op een gegeven moment. Het gaat, je hebt ergens die ideale wereld. Dat ideaal, iedereen zich functioneert zoals het bedoeld is. Dus jij als bezoeker doet keurig wat van jou verwacht wordt, maar ik als personeelslid doe dat ook. Dus ik sta de hele tijd vrolijk te smilen en ook contact te maken en je te helpen. En heel beleefd mijn rol in te vullen. En de gast die vult zijn rol, dan gaat allemaal in perfecte harmonie. Ja, dat is de ideale wereld zoals wij die bedenken, zoals we die zouden willen dat die zou zijn. Maar ja, als een personeelslid heeft ook een keer hoofdpijn van de hele dag jengende kinderen voorbij horen komen. En die kan niet altijd dan die smile hebben. En die heeft even een zwak momentje. En zo is dat jengelend kind. Die soorten worden die ouders geïrriteerd raken door die sensory overload. En nou ja, dus het gaat wel eens ooit niet helemaal optimaal. En ook dan is het belangrijk dat het de beleving optimaal is, dat die goed is.
Ja.
Dus dat we daar, ook als het eventjes niet mee zit, dat die, die visser als performer, dat die niet door een bepaalde ondergrens zakt, zeg maar.
Juist. Zullen we nog een ander voorbeeld van dat je een performer bent als je op een bepaalde manier op de foto gaat? En zullen we nog één voorbeeld van een on-ride foto? En ik moet een beetje aan de anekdote denken. Toen ik bij Toverland werkte nog, stond ik wel eens bij de Vallerlei. En dan had je altijd van... Bij de Vallerlei. Dat is een souvenirwinkel aan de uitgang van de Booster Bike.
Ja, precies. Dat weet ik, maar...
Ja, dank. Op schoolreisjesdagen, dan was je daar zomaar de hele middag bezig met het verwijderen van foto's waarop scholieren middelvinger opstaken of andere dingen deden.
Dat viel dan ook mee.
Het is,
die middelvinger.
Ja, maar dat is ook een vorm van iets performen. Hè. Je wil iets uitdragen, dus dan doe je dat gebaar. Ja. En in dat geval is het dan stoer doen tegenover je klasgenootjes en dan... Ja. Maar ja, helaas, we gingen ze toch echt verwijderen.
Ja, nee, precies. Nou ja, zo was het wel inderdaad belangrijk. Omdat het als voor de beleving richting andere gasten.
En nog heel mooi. Sterker nog, bij Disney, ten tijde van corona, dat je dan mondkapje op moest, hadden ze bij Disney virtuele mondkapjes die, als ze bijvoorbeeld een on-ride foto hebben van een bootje van Pirates of the Caribbean, iedereen die daarop zat zonder mondkapje,
kreeg
een mondkapje opgefotoshopt. Want anders dan... kon je misschien geïnspireerd worden om geen mondkapje op te doen. Dus is ook weer met Disney, laat het lijken alsof ze bepaalde dingen doen. Dat is eigenlijk ook een vorm van mensen een rol aanmeten in dit geval. Ja. Die ze eigenlijk helemaal niet hadden. Ja. Dus, en ik moet ook denken aan, je hebt wat mensen die nemen wel eens een stok kaarten mee op een on-ride video. Dan ze daar gaan zitten kaarten. Of mensen vallen expres in slaap bij de on-ride foto. Ik weet, Splash Mountain, die had heel lang de bijnaam Flash Mountain gehad. Omdat mensen daar nog wel eens hun shirt omhoog wilden trekken. Ja. Terwijl ze van die heuvel af gingen, zeg maar. Ja. Dus blijkbaar zet het nemen van foto's ook aan tot een bepaalde performance.
Ja. Nou ja, en zijn de meets en greets die daarbij een rol spelen.
Ja.
En waarbij je dan ook vaak nog wordt uitgenodigd om een bepaalde pose aan te nemen.
Ja. Daar ben ik te nuchter voor.
Ja, nee, dat snap ik. Maar ik bedoel, die meets en greets zijn ook vaak voor kleine kinderen. Dat je met een prinsesje of zo op de foto mag. En die vinden dat gaaf om...
Mijn nichtje was er twee weken terug in Disneyland Parijs. Die vond het helemaal geweldig. Die was naar een ontbijt geweest bij Plaza Gardens. Die had de dag van haar leven.
Ja, nou ja, precies. Dat, nou ja, dat...
Dan loopt toch Pluto langs. Terwijl ik zou daar zitten. Ik denk, daar loopt een verklede man langs. Ja. Of misschien zelfs een vrouw. Maar goed. Ieder zijn suspense of disbelief. Hè?
Ja, precies. Nou, daar wordt hier trouwens ook nog over gesproken. Over de suspense of disbelief inderdaad. Ja. Ja, dat is volgens mij performer.
Dan hebben ze visitors als buddies.
Dat moet zeggen, toen ik die titel las, denk ik, ben benieuwd. Dat vind ik spannend. Nou lees ik iets waar ik iets nieuw inzicht ga krijgen. Maar het is gewoon dat je als een zak in een soort van testdummy in een achtbaan zit.
Ja.
Maar dan niet als testdummy, maar je zit er gewoon echt als levend persoon.
Ja.
En je gilt wat, maar dat gilde is dan meer de function. Is dan meer als performer. Maar gewoon dat je daar met 5G over de kop gaat zo. Dat is volgens mij wat ze hier bedoelen met visitors bodies.
Ja. En eigenlijk ook dat body, dat is er ook bij. Dus je kunt een bepaalde beleving willen genereren. Maar in sommige attracties, dat is bij achtbanen, moet je ze wel heel stevig vastgespen. Anders hebben ze die bepaalde beleving niet. Dus soms zien ze zo'n body eigenlijk meer als een wormvormig aanhangsel waar je ook rekening mee moet houden. Zodat je die beleving zo optimaal mogelijk kunt hebben. En in sommige gevallen zijn de krachten die op dat lichaam uitwerken, zijn ook juist onderdeel van de beleving en ervaring. Een achtbaan zou lang niet zo leuk zijn als je niet al die krachten op je lijf voelt, voor de een leuker dan voor de andere.
Maar, ja, dit is nou wat met virtual reality aan de hand van in de VR. Is dat body, is dat nog belangrijk?
Ja.
En ik heb gehoord van sommige mensen die zeggen, maar het is echt zo echt. En je wordt helemaal gedesoriënteerd. Maar ik denk dat bodily, wat ze hiermee bedoelen, dat het toch wel belangrijk is. Bij ons gaat het namelijk echt om die fysieke wereld. En mensen in die fysieke wereld stappen.
Ja.
En dat doe je met je lichaam. En dat is wat ze hier eigenlijk bedoelen, volgens mij.
Dat noemt die Williams dan het kopje fans ook. Hè? Die noemt themapakken voor een haptic fandom.
Ja.
Dus in andere media zijn het allemaal virtuele dingen. Dus boeken, films. Maar hier kun je zwijnsen echt aanraken. Hier kun je de gouden snaai kun je hand nemen. En voelen hoe dat die vleugeltjes zijn. Dat kan je niet als je een boek leest.
Nee.
Dus dat is eigenlijk een beetje de fysieke component van de bezoeker. En hoe die een rol speelt in het genereren van de beleving, maar ook in andere zaken.
Ja, nee, dat hebben ze gehad, denk ik. Dat was de laatste.
Ja.
Dus die laatste was een beetje teleurstellend. Ik had er meer van verwacht toen ik die kop zag. Maar ik snap al dat hij volledig is half mag worden opgenomen.
Zeker ook omdat hij in het abstract, dus de korte samenvatting van het hoofdstuk helemaal aan het begin, daarin spreken ze over... visitor as an experiential being. Ik had eigenlijk verwacht dat het daarover zou gaan, maar daar ging het dus niet over.
Nee.
Dus,
exact.
Ja.
Nou ja, wat ze in ieder geval wel doen, is dan zeggen van, en dat vind ik het mooie als conclusie ook, het is niet alleen een economisch iets, maar er zijn andere rollen die vervuld worden.
Ja, klopt.
En dat lijken we als ooit te vergeten.
Ja.
Tenminste, dat lijkt ooit te vergeten. Ik ben altijd, als ik vanuit economisch perspectief bezig ben, dan is het wel zo van, oké, maar dat moet wel. Ik kan alleen maar economisch renderen als het een bepaalde doelgroep aanspreekt of bepaalde volggroepen teweeg brengt. Dus we moeten wel vanuit de beleving nadenken van wat we willen uiteindelijk realiseren. Om uiteindelijk de economische kant te kunnen hebben. Dus het is niet zo dat we dat buitensluiten. Maar het is wel fijn dat ze meer dan gewoon eens even expliciet zeggen. Want je hebt een economische.
Absoluut.
Als customer. En je hebt ook nog een aantal andere rollen.
Dat is het startpunt. Het is de basisaanname. Of je basisparadigma, zeg maar. Om het even een lastige term erin te gooien. Van hoe jij naar alle dingen kijkt binnen het pretpark. Als je aan de aanbiederskant staat, zeg maar. Als je inderdaad de bezoeker alleen maar als een wandelende portemonnee beschouwt, ja, dan krijg je het tafereel als oh, je wil de wachtrij overslaan, even €5 dokken, dan mag je hem zo overslaan. Oh, je wil hem nog sneller overslaan, nou, dan wordt dan €10 extra. Ja. In plaats van dat je echt vanuit hospitaliteitsprincipe bezig bent. En ik moet een beetje denken aan, je had het ooit verteld dat jullie met een concept bezig waren in een land in Oost-Europa. En dat jullie daar op bezoek waren bij de investeerders en dat ze zeiden, with some families it's in de naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, amen. Wat zeiden ze toen bij jullie?
Bij ons is cashflow, profit statement en equity of zo. Ja. Ik weet niet meer, in plaats van de naam van de Vader, Zoon, de Heilige Geest, was daar P&L en er zat zijn dochter zat erbij, die studeerde nou in Monaco, een van de private business school. En die kon dat beamen, niet beamen dan, die deed dat cashen, zeg maar. Die deed het ook. dat is geen bunzo.
Ja,
precies. Ja. Die bouwden ook een pretpark van, ja, maar daar kan ik geld mee verdienen. Goed. En dan heb ik ook gezegd, als je echt geld wil verdienen, ga dan iets anders doen. Ga dan in de pretparkenbusiness. Ja, of in ieder geval.
Gaan het vast goed.
Ga niet in het themapark in ieder geval. Want dat is heb je lange adem voor nodig. Zijn er hoge fixed en sunk kosten, zoals we dat noemen. Ja. Met een hoog risico en... Ja, dan moet je echt lang om ademhaal hebben en je gaat niet op kort mijn cashen. Maar precies.
En ik weet, jij opent jouw boek, jouw tweede boek, open je ook met een bepaalde zin van have a nice day of zoiets.
And make someone happy.
Ja, and make someone happy. En ik denk dat je zit niet in deze branche als je dan niet van altruïstisch perspectief in zit. Sommige mensen zitten misschien inderdaad alleen om te cashen. Maar ik geloof niet dat iedereen in zo'n pretparkorganisatie dat zit vanuit dat perspectief. Want je werkt niet in deze branche als je niet andere mensen
precies wil zorgen. Nee, die heb ik ook, die uitspraak uit een Japan film. Die hebben een aantal filmpjes gemaakt in het verleden. En daar staat echt, have a nice day, make someone happy. Dus denk je, dat voel je gewoon zoals het personeel daar getraind is. Iedereen staat er echt... maar ik mag mensen een mooie dag geven. Dat is wat ik straks ook zei. Hè. Realiseer je dat het, ook al is het voor jou gewoon een normale, reguliere dag. Je staat vandaag voor de vijfde dag in deze week. Sta je gewoon achter een ijsko-kraampje of zo.
Ja.
Maar voor die gast is het een heel speciaal moment. Waar die komt die ene keer per jaar of zien. Eén keer in de twee jaar komt hij bij Toverland. En of komt hij bij welk park dan ook. En die wil een fantastische dag. En daar kun jij iets in betekenen. Dat is toch gaaf als jij daar iets in kan betekenen. Dat is ook de reden geweest. Ik dacht van, ik wil in de pretparkbranche gaan werken. In plaats van in een reclamebusiness of op een kantoorfunctie of... Maar je ziet gewoon in direct contact met de gasten. Ik heb bij Toverland toen die week meegehobbeld. En vond het super gaaf. Dat je gewoon directe feedback krijgt van wat je doet. Dat je ziet dat mensen daar positief op reageren. Als je bij de entree staat of waar de auto's binnenkomen. Even staat te zwaaien. Maar je ook gewoon gemeente. Dat ik gewoon leuk vind. Even enthousiast zwaaien. En de mensen terugzwaaien en denken. En je ziet kinderen even lachen en zo. Denk je, dat is toch super gaaf. En dat moet wel de insteek zijn om inderdaad met onze branche te werken.
Precies.
Om uiteindelijk langdurig succesvol te zijn, dat geloof ik echt.
Precies. Dus inderdaad, wees pennywise en niet pound foolish.
Dan moet ik even nadenken of je nou klopt. Wees pennywise. Nee, pennywise, pound foolish. Nee, wees pound wise en penny. Ja, whatever. Ik snap wat je bedoelt.
Precies.
Ik kwam een beetje rottig uit. Maar.
Dat klopt. Ja. Zeg, hopelijk hebben we ook weer wat luisteraars happy gemaakt.
Ja, dan zou ik zeggen, nog een nice, hè?
Ja.
En tot de volgende.
Gaat helemaal goed komen. Okay. Tot de volgende.
Hey, goed, hè? Oh, ja. Wil je nou meer weten over pretparken wetenschap? Kijk dan eens op onze website www.pretparkprofs.nl of volg ons via Twitter of LinkedIn.
En tot die tijd, blijf nieuwsgierig.
Blijf vooral nieuwsgierig.